Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, welkom bij Kerk in Nood. Kerk in Nood is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de lijdende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. In deze uitzending besteden we aandacht aan de projecten waarbij evangelisatie en bouwhulp centraal staan. We kijken ook terug naar 2020 en duiken in het jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven van onze katholieke hulporganisatie. Pater Martin Maria Barta, de geestelijke assistent van Kerk in Nood Internationaal, is heel dankbaar en schrijft daarover ook in zijn brief aan de weldoeners. Pater Martin schrijft: Goede vrienden, het is een van de fundamentele waarheden van het mens zijn, ons bestaan is een geschenk. Alles is een gave Gods, die we ontvangen hebben zonder dat we er iets voor hebben gedaan. Zelfs zonder dat we erom gevraagd hebben. Wij zijn geen natuurlijke noodzaak of puur toeval, maar schepsels die door God gewild zijn. Meer nog, wij zijn vrij dit geschenk van God te aanvaarden of te weigeren. En aanvaarding betekent echter ten diepste dankbaarheid. Omdat wij ons te weinig bewust zijn van die waarheid, ontbreekt het vaak aan dankbaarheid voor het alledaagse, aan de aanvaarding van onszelf en van de anderen, aan innerlijke tevredenheid en vreugde. Toen men eens aan een oude priester, die altijd een ongewone vreugde uitstraalde, vroeg wat het geheim van zijn geluk was, zei hij:
Ik ben 95 jaar oud. Toen ik 5 jaar was, stelde ik met treurnis vast dat de mensen zich de hele tijd en om de minste reden beklaagden. Ik was daardoor geschokt. Ik voelde dat ook God daarover treurig was. Dus heb ik een overeenkomst met hem gesloten en hem beloofd dat ik mij de komende 100 jaar van mijn leven nooit zou beklagen. Dat ik hem integendeel voor alles zou prijzen, zowel voor de goede als voor de slechte dagen. En dat ik het geschenk van het leven altijd in ere zou houden. Ik mag zeggen dat ik mijn belofte heb gehouden. Tijdens al die jaren dat ik het leven heb geprezen, heeft het kwade me nooit kunnen deren. Zo ben ik alle demonen uit de weg gegaan. En ik ben bereid om die overeenkomst voor de volgende 100 jaar van mijn leven te verlengen.
Dankbaarheid is niet zomaar een gevoel, een stemming van het moment. Het is instemming. Het is ons ja-woord aan de onbegrijpelijke liefde van God, die zorg voor ons draagt. Ook al is dit op het eerste gezicht vaak niet zichtbaar. Hoe bescheidener en nederiger een mens is, des te dankbaarder is hij. Maar des te sterker wordt hij ook in het geloof en in de liefde. Hij wordt zelfs in staat om het lijden als een geschenk te aanvaarden en God daarvoor te danken. De heilige kerklerares Theresia van Lisieux geeft ons in dit verband een indrukwekkende getuigenis.
Zelfs als ik niet begrijp wat er gebeurt, lach ik, dank ik, verschijn ik altijd tevreden voor God. Aan hem mag me niet twijfelen. Dat zou tactloos zijn. Nee, nooit een verwensing van de voorzienigheid, maar altijd dankbaarheid. Want het is net die dankbaarheid die er het meest voor zorgt dat Gods genade op deze aarde neerdaalt.
Dank u, goede vrienden en weldoeners, omdat u de lege handen van de noodlijdenden met uw giften vult, als een dankbaar antwoord op het geschenk van het bemind zijn, waarmee God ons zo rijkelijk overlaat. Zo wordt de dank tegenover God vermenigvuldigd, en de dank van de armen zal als zegen van God over ons neerdalen. In dankbaarheid zegen ik u, getekend Pater Martin Maria Barta.
So many times you reached out to me, but I turned my back 'cause I didn't think you had what I need. And now you're everything, you're everything to me, and I can't be without you. And I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me. God, you stood with open arms, but I ran away, 'cause I was scared of the pain that came with trust. Oh, oh, but I came running back into your embrace, 'cause I knew you'd still be there, you'd never leave me gone. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. But you keep on loving me anyway. Oh, you'd never stop loving me, God. I want to say thank you. I was lost and you found me. I was dead inside and you breathed into me, and you brought these bones to life. I want to say thank you. Thank you for saving me. Thank you for loving me unconditionally, God. Oh, thank you.
1 gram goed voorbeeld weegt meer dan 100 kilo woorden.
Die uitspraak van de grote zielzorger, de heilige Franciscus van Sales, geldt niet alleen voor de opvoeding, maar ook voor de evangelisatie. In het zomerkamp voor kinderen, jongeren en jonge gezinnen in het aartsbisdom Kaunas in Litouwen is dat als een onzichtbaar motto voor de activiteiten van elke dag. Iedereen steekt de handen uit de mouwen. Iedereen heeft een eigen taak. Niemand blijft alleen. Vele van de 70 kinderen en 14 tieners beleven voor het eerst wat christelijke gemeenschap betekent. Verscheidene van hen komen uit een gebroken gezin. Anderen leven in zo armoedige omstandigheden dat zomervakantie voor hen een verre droom is. Het pelgrimscentrum Johannes Paulus II maakt hun dromen waar.
Met de zomerkampen wil het centrum 4 doelstellingen realiseren. De kinderen en jongeren in contact brengen met het evangelie, jongeren opleiden tot begeleiders, christelijke waarden in de gezinnen bevorderen en jonge gezinnen ertoe aanzetten om aan de kerkelijke activiteiten deel te nemen. In kleine groepen wordt gekookt, gebeden, gediscussieerd, gezongen en gespeeld. Sommige teams bereiden de spelen of de workshops voor en anderen staan dan weer in voor het gezamenlijke gebed. Nog anderen zorgen ervoor dat de tafels, de keuken en het kamp schoon zijn. Een speciaal team zorgt voor de naleving van de wettelijke coronavoorschriften.
Enkele jaren na de val van de muur was het bisdom met de zomerkampen begonnen. Na decennia van communistische overheersing moest de kerk, om zo te zeggen, van voren af aan beginnen. Jongeren en gezinnen hoorden hier voor het eerst over Christus en over de blijde boodschap spreken. Ook vandaag nog keren heel wat kinderen met die ervaring en met de boodschap van de liefhebbende God terug naar hun gezinnen en worden op die manier getuigen van Christus voor hun ouders, broers en zussen. Het voorbeeld van de vreugde uit het geloof heeft aanstekelijk gewerkt. We zien hen terug in de zondagsmis van de parochie, vaak samen met hun ouders. Natuurlijk kosten die kampen ook geld, ondanks de bescheiden voorzieningen. Het is echter een investering in de toekomst. Kerk in Nood ondersteunt die dit jaar met 5000 euro. De coronapandemie heeft over de hele wereld aangetoond hoe belangrijk de katholieke media zijn voor het leven van de kerk. In veel landen konden de mensen alleen via de media, zoals radio, televisie en internet, deelnemen aan de Heilige Mis en andere vormen van eredienst. En dat was ook het geval in Litouwen. Sinds 1993 steunt Kerk in Nood in het katholieke radiostation Mazoji Studia in Vilnius. Vanaf het begin is het een waardevol instrument van evangelisatie geweest, dat voor de Litouwse bisschoppen van groot belang is. Zoals zijn naam, die vertaald kleine studio betekent, aangeeft, is het een klein radiostation, maar zijn belang voor de kerk in Litouwen is groot.
Litouwen is met 80% het enige land in de voormalige Sovjet-Unie dat in meerderheid katholiek is. Het katholieke radioprogramma wordt graag en dankbaar ontvangen, zoals blijkt uit de positieve feedback van de luisteraars. Zelfs mensen die nog nooit met de kerk in aanraking zijn geweest, waarderen het programma. Voor hen zijn christelijke radioprogramma's een goede eerste kennismaking met het denken over het geloof. Ze kunnen antwoorden krijgen op hun vragen en belangstelling opwekken nog voordat zij een voet in de kerk zouden zetten en een priester zouden benaderen. Voor velen is dit dan de tweede stap nadat zij hun eerste remming hebben overwonnen.
Maar ook voor mensen die reeds gelovig zijn, is Radio Mazoji Studia een welkome bron van informatie, waardoor zij meer te weten kunnen komen over hun geloof en het leven van de kerk. Voor ouderen en zieken zijn de uitzendingen van kerkdiensten een bijzondere troost. Vooral tijdens de pandemie is het belang ervan opnieuw toegenomen. Kerk in Nood steunt het werk van Radio Mazoji Studia ook dit jaar weer met 15.000 euro.
De volgende hymne, we weten niet of we het goed uitspreken, Pulchrim ant Celi, betekent laten we op onze knieën gaan. En ze wordt vaak gezongen als intredezang bij het begin van een eucharistieviering. We hoorden de volgende opname tijdens een kerkdienst op Radio Maria in Litouwen. Dictaturen denken in plaats van het volk. Ze laten het volk niet zelf denken.
Aldus paus Franciscus tijdens een algemene audiëntie. De kerk in Wit-Rusland heeft echter het denken niet opgegeven en roept voortdurend op tot vrede en dialoog. Ook de pater Claretijn Jerzy Wierzchowski, pastoor van Sint-Antonius in Mahiljou, heeft het denken niet opgegeven. Hij denkt aan het heil van de gelovigen. Dat de vrede in de harten van de mensen, in de gezinnen en in de geloofsgemeenschap begint. Dat de gelovigen voor God kunnen samenkomen en de Eucharistie vieren. Dat de waarheid alles overleeft. Al jarenlang zamelt hij geld in voor de bouw van een kerk, waar de gelovigen de vrede van de ziel kunnen vinden. Hij hield vooral inzamelingen in zijn vroegere vaderland Polen. 13 jaar geleden ging de bouw van start, maar groeide langzamer dan de geloofsgemeenschap. Ondertussen moet de kerk 150 zitplaatsen tellen. In de voorlopige kapel worden op zondag nu al 4 missen gevierd en in de kerk zullen het er nauwelijks minder zijn. De ruwbouw is voltooid. Het dak is geplaatst, maar geld voor verwarming, tegels, binnenbepleistering, 4 vensters, 4 deuren en voor het werk zelf ontbreekt. De coronacrisis heeft het echter onmogelijk gemaakt om te reizen en geld in te zamelen. Pater Jerzy kan niet meer naar Polen.
Zelf was hij met het virus besmet en hij herstelt slechts langzaam. Maar hij geeft niet op. De geloofsgemeenschap onderneemt bedevaarten. Voor hem blijft zonder bedelreizen alleen het gebed over. En toen dacht hij aan ons. We hebben hem in de afgelopen jaren regelmatig geholpen bij de bouw van een pastoraal centrum, een gaarkeuken, kleine woningen voor de priesters en een verdieping voor de 3 zusters. We hebben hem 50.000 euro beloofd. Om ervoor te zorgen dat de ontmoetingsplaats met God, het huis van de vrede, wordt voltooid.
De Grieks-Katholieke congregatie van de zusters van Sint-Jozef is springlevend en verheugt zich in jonge roepingen. De communiteit werd in 1898 in Oekraïne gesticht met als doel dat de zusters zich speciaal zouden wijden aan het werk met kinderen en jongeren. Zij zorgen voor weeskinderen, leiden kleuterscholen en scholen en helpen de priesters in de parochies. 40 religieuzen van de gemeenschap zijn actief in Oekraïne. Ze hebben daar 3 huizen. Er zijn andere filialen in Polen en Siberië. In Potelici, in West-Oekraïne, 40 kilometer van Lviv, hebben de zusters een kleuterschool. Kerkelijk werk met kinderen is belangrijk. Vooral voor kinderen uit gebroken gezinnen geeft het contact met de zusters hen een gevoel van veiligheid dat zij thuis niet of nauwelijks ervaren.
Maar dit werk is ook belangrijk voor de evangelisatie, want in Oekraïne zijn het vaak de kinderen die het geloof aan hun ouders overbrengen. In sommige gevallen zijn de ouders al gelovig, maar weten zij zelf heel weinig. Via hun kinderen raken ze meer betrokken bij het geloof. Sommige ouders zijn nooit in contact geweest met de kerk, omdat de Sovjetperiode zijn sporen heeft nagelaten.
Het huis van de zusters is dringend aan renovatie toe. Vooral de lekkende ramen, waardoor bij regen en sneeuw vocht binnendringt, moeten worden vervangen. Zo kan immers schimmel ontstaan. Renovatiewerkzaamheden zijn ook nodig aan de elektrische bedrading en de muren. En Kerk in Nood helpt met 10.000 euro. Al bijna 30 jaar is Kerk in Nood, op verzoek van paus Johannes Paulus II en zijn opvolgers, in dialoog met de orthodoxe kerk in Rusland. In de loop van de tijd zijn er veel gezamenlijke initiatieven ontstaan waarin katholieken en orthodoxen hand in hand samenwerken om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor hedendaagse problemen. De historische ontmoeting tussen paus Franciscus en de patriarch van Moskou, Kirill, in 2016... heeft een verder impuls gegeven aan deze betrokkenheid. Een ecumenische werkgroep op initiatief van Kerk in Nood is bezig belangrijke thema's uit de gezamenlijke verklaring van de kerkleiders te vertalen in concrete projecten. Een belangrijk onderwerp is de verbetering van de pastorale zorg en de begeleiding van mensen die aan verslaving lijden. De ervaring leert immers dat verslaafden vaak een grote behoefte hebben aan een relatie met God en de twee kerken kunnen elkaar helpen door ervaringen uit te wisselen om met dit belangrijke aspect rekening te houden bij de opleiding en bijscholing van hun priesters. Een pionier van de kerkelijke hulp voor drugsverslaafden is de orthodoxe priester Sergej Belkov, die reeds in 1996 in Sapjornu, op 100 kilometer van Sint-Petersburg, niet ver van de Fins-Karelische grens, een rehabilitatiecentrum voor drugsverslaafden oprichtte, dat de hele mens ook in zijn spirituele dimensie beschouwt. Het was de priester duidelijk dat dit niet zozeer een medisch of sociologisch probleem is, maar veeleer een ziekte van de ziel, die een geestelijk en pastoraal antwoord vereist. Priester Sergej was, voor zijn priesterwijding, vele jaren rechercheur in moordzaken geweest. Het kwaad dat mensen tot slaven maakt en hen tot wandaden in staat stelt, was iets waarmee hij dagelijks te maken kreeg. De ervaring heeft hem geleerd dat elk kwaad klein begint.
Voordat iemand misdaden begaat en wetten overtreedt, begint hij met het overtreden van morele wetten,
legt hij uit. Drugsgebruik is vaak het begin van een steeds diepere betrokkenheid bij het kwaad en de misdaad. Toen hij in 1992 priester werd gewijd en drugsverslaafden bij hem bleven komen biechten, voelde hij zich geroepen om zich volledig voor deze mensen in te zetten. Sapjornju was het eerste orthodoxe centrum van dit soort in Rusland. Het succes van ongeveer 75% permanent genezen mensen bewijst dat het gelijk van Pater Sergej en zijn concept en vindt erkenning en navolging in het hele land en daarbuiten. In andere instellingen blijft slechts een zeer klein deel van de gerecupereerden permanent clean. De meesten vallen na verloop van tijd weer terug in hun verslaving. Pater Sergej legt uit.
Het centrum is gestructureerd als een grote familie. De levenswijze is gebaseerd op het kloosterleven. Het vaste ritme van gebed en arbeid, gehoorzaamheid, het in acht nemen van de vaste tijden en het ontvangen van de sacramenten spelen een essentiële rol in het genezingsproces. Wanneer de jonge mannen naar het centrum komen, na de fysieke ontgifting die in een ziekenhuis onder medisch toezicht plaatsvindt, wordt aan elk van hen een taak toevertrouwd. Op die manier herwinnen zij hun waardigheid en leren zij verantwoordelijkheid te nemen. Sommigen werken in de varkens- en pluimveefokkerij en in de groentetuin, en anderen leren dan weer een vak als timmerman, meubelmaker, dakdekker of metselaar. De kerk van het centrum werd in 1999 gebouwd door voormalige drugverslaafden zelf. Er is ook een werkplaats waar kaarsen en orthodoxe hosties worden gemaakt. Psychologisch en lichamelijk gesterkt kunnen de jonge mannen uiteindelijk terugkeren in de maatschappij, een beroep uitoefenen en een gezin stichten. Er zijn zelfs al geestelijke roepingen onder de genezen jonge mannen.
Kerk in Nood heeft dit belangrijke centrum vanaf het begin gesteund, bijvoorbeeld bij het opzetten van de workshops. Het aantal jonge mannen dat hulp zoekt neemt echter toe. Daarom moet het gebouw verder worden uitgebreid. Er zijn ook meer kamers nodig voor priesters en psychologen om lezingen te houden, alsmede logeerkamers met badkamer voor kort verblijf van familieleden en andere ruimten. Kerk in Nood wil deze uitbreiding steunen met €29.800. Om in de orthodoxe sfeer te blijven, luisteren we naar een Russische versie van het Onze Vader door de Kings Singers.
Thank you.
Ook de uitvoerend president, Thomas Heine-Gelderen, sprak een dankwoord uit voor al degenen die Kerk in Nood een warm hart toedragen. Hij zei onlangs...
De heilige Franciscus van Assisi gaf zijn medebroeders de volgende opdracht. Verkondig steeds het evangelie en indien nodig ook met woorden. Dit mag zeker voor ons allen gelden die deze grote heilige als een wegwijzer beschouwen. Wanneer we even stilstaan bij de diverse hulpprojecten die Kerk in Nood dankzij uw gulle hulp kan ondersteunen, dan kunnen we altijd opnieuw verheugd vaststellen dat ze toch allemaal de evangelisatie dienen. Kerken en kapellen zijn een uit steen gevormd pastoraal. Auto's, boten en lastdieren maken het voor de verkondigers van de blijde boodschap mogelijk de mensen te bereiken. Bestaanshulp voor kloosterzusters en misintenties voor priesters bieden hun de kans om het evangelie te beleven. Door hun voorbeeld brengen ze Jezus veel dichter bij de mensen dan alleen maar door woorden. Wij beschouwen onszelf als een pastorale hulporganisatie en daarom is alles wat wij ondernemen uiteindelijk op de evangelisatie gericht. Dit gebeurt door onze projecten en door de persoonlijke inzet voor de kerk en voor onze medemensen. Talrijke weldoeners, vrijwilligers en medewerkers beleven dit dagelijks met grote vreugde. In die zin wil ik u ook deze keer van harte bedanken.
Dit is Kerk in Nood.
De recente brief Antiquum Ministerium, waarmee de paus het lekenambt van de catechist introduceerde met zijn liturgische commissie, was voor ons een grote vreugde.
Zo legt Regina Lynch, directeur projecten van Kerk in Nood, internationaal ons uit.
Door ons projectwerk in meer dan 140 landen weten we dat catechisten op veel plaatsen in de wereld de ruggengraat van de kerk vormen. Vooral in afgelegen gebieden waar zelden een priester kan komen of in landen waar oorlog en vervolging het parochiewerk bemoeilijken, zijn catechisten contactpersonen, helpers en pastors in één. De catechisten die de pastorale zorg leiden in streken waar geen priesters zijn, betalen hun moed en toewijding soms zelfs met de dood. Een bijzonder ontroerend voorbeeld is Philippe Yarga van het bisdom Dori in Burkina Faso.
Yarga, die verantwoordelijk is voor de pastorale coördinatie in het oosten van Burkina Faso aan de grens met Niger, werd op 16 februari 2020 door terroristen vermoord. Hij liet 7 kinderen na, waarvan de jongste 6 weken na zijn dood werd geboren.
Catechisten in Burkina Faso en andere landen in de Sahel worden onmiddellijk met terreurdreigingen geconfronteerd en moeten soms 's nachts met hun gezin vluchten. Daarom steunt Kerk in Nood bijvoorbeeld in Burkina Faso een hulpproject voor de opvang van 18 catechisten en hun gezinnen die ontheemd zijn geraakt.
Kerk in Nood ondersteunt ook de inzet van catechisten in tal van andere landen over de gehele wereld.
Alleen al in 2020 hebben we meer dan 18.000 catechisten op elk continent ondersteund, de meesten in Azië en Afrika.
Kerk in Nood financierde vorig jaar 20 projecten om catechisten technisch uit te rusten voor hun dienst of hen te voorzien van materialen voor pastorale zorg en godsdienstonderwijs. Daarnaast zijn er 35 projecten voor de opleiding en bijscholing van catechisten in 18 landen.
Achter deze projecten zitten mensen met zeer indrukwekkende verhalen. Een van de catechisten die Kerk in Nood steunt is bijvoorbeeld John Joseph Gazi uit Oeganda. Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Soedan. In de nieuwste staat van Afrika, die pas in 2011 onafhankelijk werd, woedt een brutale strijd, ondanks alle vredesinspanningen. Het gaat over macht, over etnische conflicten. John's familie kon niet aan moord ontsnappen.
Mijn vader, zus en broer werden gedood. Het gebeurde binnen enkele minuten.
Dat vertelt hij aan Kerk in Nood. Hij kon echter vluchten naar buurland Oeganda, waar meer dan 1 miljoen mensen in vluchtelingenkampen leven. Maar erger dan de flagrante ellende zijn er de littekens op de ziel, vooral bij de jongeren, want velen zijn als kind soldaten misbruikt in het conflict. John voelt zich speciaal tot hen gezonden.
Velen zijn haatdragend en denken aan wraak. Ik spreek met hen dan over vergeving.
Hij heeft bijna alles verloren, maar niet zijn geloof in God. Daarom volgt hij een opleiding tot catechist. Hij zelf geeft de voorkeur aan de term evangelisator, de blijde boodschap brengen aan arme en wanhopige mensen. Kerkinoot heeft zijn opleiding gefinancierd in het Emmauscentrum vlak bij de Oegandese hoofdstad Kampala. Daar worden jonge mensen opgeleid om de wonden van de ziel van hun landgenoten te helen en hen bij te staan in verschillende noden. Het is een heel andere en veelbelovendere strijd dan de bittere oorlog in zijn vaderland. Zoals John bekent:
ik ben nu een soldaat voor Jezus. Ik vecht om zielen terug te brengen naar God.
John bezoekt nu zijn landgenoten die in Oeganda een nieuw bestaan opbouwen zonder geweld en oorlog.
Ik wil de Zuid-Soedanese weer tot leven brengen.
Hij spreekt over geloof, hij biedt troost, hij luistert naar de afschuwelijke verhalen van getraumatiseerde mensen en hij bemiddelt bij hulp. John en zijn strijdmakkers hebben in het Emmauscentrum zowel psychologische als catechetische kennis opgedaan, want naast de ervaringen van oorlog, armoede en werkloosheid is ook alcoholmisbruik een probleem onder de vluchtelingen. De strijd tegen de gevolgen van de oorlog gaat door, maar John is er zeker van dat het alle moeite waard is.
Dankzij mijn opleiding tot catechist en met de steun van Kerk in Nood breng ik nu hoop en liefde naar mijn mensen.
Catechist John vertelde in zijn gesprek met Kerk in Nood:
velen zijn haatdragend en denken aan wraak. Ik spreek met hen over vergeving.
Over levengevende vergiffenis gaat het volgende lied met muziek en tekst van Herman Boon.
Hebben ze jou pijn gedaan? En vind je het nu moeilijker mee om te gaan? Je lacht van buiten, maar je bent zo kwaad. Diep van binnen zit er zoveel haat. Nou richt je op mij en wees nou maar stil. Luister naar wat ik jou zeggen wil. Ik ben jouw schepper en heb alle macht. Vertrouw maar op mij, dan geef ik jou de kracht om te vergeven, zodat jij weer kunt leven. Vergeef en leef, laat los en geef het aan mij. Vergeef en leef, zo maak ik jou vrij. Je hebt al genoeg geleden, dus vergeef en leef. Zo ontvang je mijn vrede. Het voelt onrechtvaardig om te vergeven, maar als je het niet doet, dan heb je geen leven. Vergeving is nodig, het maakt je vrij van woede en haat en je wordt weer blij. Dus richt je op mij en wees nu maar stil. Luister naar wat ik jou zeggen wil. Ik ben jouw schepper en heb alle macht. Vertrouw maar op mij, dan geef ik jou de kracht om te vergeven, zodat jij weer kunt leven. Vergeef en leef, laat los en geef het aan mij. Vergeef en leef, zo maak ik jou vrij. Je hebt al genoeg geleden, dus vergeef en leef. Zo ontvang je mijn vrede.
al genoeg geleden. Dus vergeef en leef, zo ontvang je mijn vrede.
In het begrotingsjaar 2020 heeft de Pauselijke Stichting Kerk in Nood voor 122,7 miljoen euro aan giften ingezameld voor behoeftige en onderdrukte christenen. In vergelijking met het voorgaande jaar zamelde de liefdadigheidsorganisatie, die nationale secretariaten heeft in 23 landen, 16,4 miljoen euro meer in, een stijging van 15,4%. Kerkgenoot België-Luxemburg ontving in 2020 van haar weldoeners 2.627.058,91 euro. Kerkgenoot presenteerde het jaaroverzicht 2020 tijdens een digitale persconferentie op 18 juni.
De pandemie heeft de noden van de christenen, die in vele streken en van de ene dag op de andere letterlijk zonder brood en zonder loon zijn komen te zitten, drastisch verergerd. Bovendien weten priesters en religieuzen niet hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen.
Aldus voorzitter van Kerkgenoot Internationaal Thomas Heine Geldern.
Tijdens deze kritieke situatie zijn de weldoeners Kerkgenoot echter trouw gebleven. Deze vrijgevigheid vervult ons met dankbaarheid, want zij was niet te voorzien, te meer daar de crisis ook voor onze weldoeners vele onzekerheden en economische moeilijkheden heeft meegebracht. We zijn vooral blij dat het aantal weldoeners over de gehele wereld is toegenomen.
In 2020 heeft Kerkgenoot met 102,1 miljoen euro projecten gefinancierd. 20,6 miljoen euro kon pas in de eerste helft van 2021 worden uitbetaald als gevolg van vertragingen in verband met de pandemie. 79% van de in 2020 besteedde middelen is besteed aan projecten, voorlichting, ondersteuning van de media en gebedscampagnes. In totaal zijn 4.758 projecten ondersteund. Ongeveer 8% werd besteed aan administratie en 12,5% aan fondsenwerving. De inkomsten van Kerkgenoot bestaan volledig uit donaties. Kerkgenoot ontvangt geen inkomsten uit belastingen of andere publieke fondsen. Na het uitbreken van de pandemie heeft Kerkgenoot 401 hulpprojecten in verband met de pandemie gefinancierd voor een bedrag van meer dan 6,2 miljoen euro om de grootste noden te lenigen. Zo werden onder meer religieuzen en priesters voorzien van beschermende uitrusting voor hun ambt, zodat zij hun pastorale werk konden voortzetten, en werd hun financiële nood als gevolg van COVID-19 gecompenseerd. In 2020 ging ongeveer een derde, dat is 32,6%, van de totale steun naar Afrika.
We zijn vooral bezorgd over landen in de Sahelregio vanwege de terreur die er heerst, omdat de pandemie de situatie van de mensen die gedwongen zijn te vluchten heeft verergerd. In veel gevallen is de kerk de enige instelling die de bevolking begeleidt.
Aldus Thomas Heine Geldern.
Dit is het programma Kerk in Nood.
Terwijl het Midden-Oosten, met name Syrië en Irak, jarenlang op de eerste plaats stond wat betreft financiering door Kerkgenoot, heeft de regio in 2020 minder steun ontvangen, met 14,2% van het uitgekeerde geld.
Dit heeft te maken met de pandemie. Veel wederopbouwprojecten moesten worden stopgezet, wegens gebrek aan aanvoer van bouwmaterialen. Deze regio is echter nog steeds erg belangrijk voor ons.
Na de explosie in de haven van de Libanese hoofdstad Beirut op 4 augustus 2020 heeft Kerk in Nood een noodhulpprogramma gelanceerd voor het land dat de grootste christelijke gemeenschap van het Midden-Oosten herbergt. Zo werd bijvoorbeeld onmiddellijk na de explosie voedsel uitgedeeld. Andere hulp ging naar de wederopbouw van de christelijke wijk van Beirut, die zwaar getroffen was. Daar richtte Kerk in Nood haar steun op het herstel van kerken en kloosters. In 2020 bedroeg de hulp aan Libanon bijna 4 miljoen euro. Een andere prioriteit in 2020 was Azië, 18% van de projectmiddelen. Daar ging het grootste deel van de hulp naar India, zo'n 5,4 miljoen euro. Dit continent is bijzonder hard getroffen door de pandemie en de christelijke minderheid is soms verstoken gebleven van overheidssteun. In Pakistan bijvoorbeeld ondersteunde Kerk in Nood de distributie van hulp aan christenen die hun middelen van bestaan hadden verloren als gevolg van de pandemie. Net als in het verleden werd de lijst van wereldwijd gefinancierde projecten aangevoerd door bouwhulp. Met de hulp van Kerk in Nood zijn 744 kerken, parochiehuizen, kloosters, grote seminaries en parochiecentra gebouwd, gerenoveerd of herbouwd na de verwoestingen die zijn aangericht door oorlog en terrorisme. Een voorbeeld is de Maronitische kathedraal van Sint Elia in Aleppo in Syrië, die tussen 2012 en 2016 zwaar werd beschadigd door raketten en die in juli 2020 kon worden heropend.
Vooral tijdens de coronaviruscrisis zijn misintenties een teken van eenheid in gebed en voor veel priesters de enige bron van inkomsten. In 2020 konden we hen helpen met meer dan 1,7 miljoen misintenties.
Zo legt internationaal voorzitter Thomas Heine-Gelderen uit. Zo kreeg elke negende priester in de wereld deze vorm van directe steun. Van de kandidaten voor het priesterschap ontvangt 1 op de 8 steun van Kerk in Nood voor zijn studie of verblijf in het seminarie. In 2020 heeft Kerk in Nood 14.000 toekomstige priesters ondersteund. In veel regio's in de wereld heeft de coronaviruscrisis de bron van inkomsten voor vrouwelijke religieuzen drooggelegd. Met steun voor hun levensonderhoud, vorming en apostolaat heeft Kerk in Nood in 2020 meer dan 18.000 zusters gesteund. Een belangrijke post voor Kerk in Nood was en is nog steeds vervoersteun, zodat priesters en catechisten de gelovigen kunnen bereiken, zelfs op ruw terrein. In 2020 financierde Kerk in Nood 783 fietsen, 280 auto's, 166 motorfietsen, 11 boten, 2 bussen en 1 vrachtwagen.
De pandemie en de gevolgen daarvan zullen ons ook in de toekomst blijven bezighouden. De ernstige situatie op het Afrikaanse continent, waar terrorisme en geweld zich steeds meer uitbreiden, baart onze hulporganisatie eveneens grote zorgen. Net zo belangrijk als het lenigen van materiaal in nood is het geven van een stem en een gezicht aan onderdrukte en vervolgde christenen. Dit doet Kerk in Nood door middel van informatie, gebed en actieve liefdadigheid. We zijn blij en dankbaar dat wij kunnen rekenen op onze weldoeners van over de gehele wereld.
We sluiten ons hierbij aan met een gebed en een lied om vrede. Dona Nobis Pacem.
Oh,
En in het jaarrapport van Kerk in Nood schrijft Thomas Heinegelderen nog een woord van bemoediging.
Wie van ons had een jaar geleden gedacht dat de wereldwijde pandemie vandaag nog altijd ons leven zou beheersen? We zien dat niet alleen aan onze eigen zorgen en beperkingen, maar vooral aan het toenemend aantal verzoeken van onze projectpartners om hen te helpen en de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Net als altijd in moeilijke tijden bent u, onze weldoeners, bereid om onze gezamenlijke missie te ondersteunen en de brug van liefde en geloof met de leidende kerk te versterken. Na een korte terugval in het eerste kwartaal bereikte de giften voor het hele jaar 2020 toch een nieuw hoogtepunt. Dat bevestigt uw grootmoedige bereidheid om ook aan uw medemensen te denken wanneer u het zelf moeilijk hebt. Deze christelijke houding stelt ons in staat om door middel van duizenden projecten, kloosterlingen, priesters en leken overal te ondersteunen, waar ze vaak als laatste bastion bij de mensen blijven en hen hoop te geven. Om u allen te bedanken en samen te bidden, vond dit jaar op 11 juni, naar aanleiding van het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, voor het eerst een bijzondere dag van de weldoeners met wereldwijde dankvieringen plaats. Wij verheugen ons over deze versterkte verbondenheid.
Het jaar 2020 stond in de schaduw van de pandemie. Wereldwijd werden de mobiliteit en de contacten beperkt. Concreet had dat ook betrekking op de catechese en de erediensten en had dit materiële gevolgen. De zondagse collecten, in vele gevallen de enige bron van inkomsten voor priesters, vooral in Afrika en Latijns-Amerika, vielen weg. Maandenlang werden heilige missen alleen nog virtueel gevierd. Naar de hosties van de contemplatieve zusters, die van het bakken van hosties leven, was geen vraag meer. Scholen werden gesloten, waardoor talrijke zusters geen loon meer kregen, waarmee ze ook de armen en de zieken hielpen. Als antwoord daarop hebben wij voor een verhoging van de misintenties voor priesters van 15,9% naar 22,8% van de totale hulp en van de bestaanshulp voor zusters gezorgd. Ook beschermende kleding en neusmondmaskers hebben wij gefinancierd om bezoeken aan bejaarden en zieken mogelijk te maken. De verschuiving van de hulp was ook te zien in de regio's die hulp ontvangen. De hulp voor Afrika, dat voordien al bovenaan de lijst stond, vertegenwoordigde 32,6%. Waarbij hier niet alleen de pandemie, maar ook de toenemende invloed van islamisten voor problemen zorgt. In Midden- en Oost-Europa is de duidelijke toename van de hulp echter nagenoeg uitsluitend aan de COVID-crisis te wijten. Zo gaven wij meer bestaanshulp aan zusters in Oekraïne. De sterke teruggang van de hulp voor het Midden- en Nabije Oosten is toe te schrijven aan de bouwstop voor de christenen in de vlakte van Nineveh. Wegens kon er ook gewoonweg geen bouwmateriaal geleverd worden. Ook het kleinere aantal hulpverzoeken in het afgelopen jaar heeft met de pandemie te maken. Vele projectpartners zetten hun plannen, vooral bouwplannen, tijdelijk in de koelkast om eerst de ergste nood te lenigen. De verzoeken kwamen dan in het tweede semester binnen, toen er ook een sterke stijging van de inkomsten was. De voorzienigheid van de barmhartige liefde was onmiskenbaar.
We hoorden een grote groep van Egyptische christenen die de hymne Emmanuel zongen, wat betekent God met ons. Het werd gezongen in 2015, toen zo'n 70.000 Arabische christenen nabij de grotkerk in Cairo samenkwamen om dit lied te zingen.
We hoorden dat het aandeel van de steun die vanuit Kerk in Nood naar Afrika gaat, gestegen is met 3%. Laat ons eens kijken naar twee voorbeelden van bouwprojecten. Madagaskar is na Indonesië de grootste eilandnatie ter wereld en ligt voor de zuidkust van Afrika in de Indische Oceaan. De katholieke kerk is er nog steeds een missiekerk. Ongeveer de helft van de bevolking behoort tot de traditionele Afrikaanse godsdiensten. Katholieken vormen nog steeds een minderheid van ongeveer 18%. In de parochie van de heilige Jozef, die in Betatao is gelegen, neemt het aantal katholieken echter sterk toe. Vandaag de dag is al meer dan een derde van de inwoners katholiek. 2 jaar geleden was er zelfs een wijding tot het priesterschap. De parochie ligt 135 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Tananarive, het vroegere Antananarivo, en viert dit jaar het gouden jubileum van zijn bestaan. Het beslaat een gebied van meer dan 5000 vierkante kilometer en bestaat uit 40 parochies. Jezuïeten stonden tot 1981 aan het hoofd van de parochie, maar vandaag wordt ze bediend door 3 diocesane priesters.
Priester Daniel Richard Rafeno Manana en zijn 2 broers hebben hun handen vol. Ze moeten regelmatig de talrijke buitenposten bezoeken om de gelovigen de sacramenten toe te dienen, het geloof te verkondigen en de behoeftigen te helpen, met de hulp van zusters van de congregatie van de kleine dochters van het Heilig Hart van Jezus. De katholieke kerk beheert hier ook verschillende scholen en ze is zeer actief op het gebied van jeugdwerk.
Maar nu is er een probleem. De priesters wonen in een oud huis dat op traditionele wijze is gebouwd en dat steeds meer schade oploopt door harde wind en regen. Bovendien is het te klein voor de behoeften van de parochie, omdat zij ook kantoor en opslagruimte nodig heeft, alsmede een garage plus logeerkamers, wanneer bijvoorbeeld de bisschop de parochie bezoekt of seminaristen er hun pastorale stage doen. Ook een salon waar priesters kunnen samenzitten en hun broederlijke gemeenschap kunnen onderhouden of met gasten kunnen converseren, zou nuttig zijn. De gelovigen geven wat ze kunnen, maar de parochie is niet in staat om de bouw uit eigen middelen te betalen. Daarom wil Kerk in Nood graag helpen met €12.300.
Dit is Kerk in Nood.
De parochie van Sint-Jozef van Matoto is een buitenpost van de parochie van Kate. Het is gelegen in het zuiden van Malawi, in het bisdom Chikwawa, in een afgelegen en onderontwikkeld gebied in het heuvelland. De mensen die in Matoto wonen zijn arm, maar hun geloof is sterk. 900 katholieke gezinnen behoren tot de parochie.
De katholieken van Matoto hebben altijd een vurig verlangen gehad om hun eigen plaats van eredienst te hebben. De reis naar Nkate, de zetel van de parochie, is lang. De gelovigen moeten 20 kilometer lopen om de zondagsmis te kunnen bijwonen. Alleen sterke, gezonde volwassenen zijn in staat deze afstand te lopen. Voor de minder sterke vrouwen en mannen, de ouderen, de zwangere vrouwen, de kinderen en voor velen die lichamelijk toch al hard moeten werken om te overleven, is deze weg veel te ver.
Zo bouwden de gelovigen al in 1970 de eerste kapel in hun dorp. Die was gemaakt van modder en bedekt met gras. Aangezien deze materialen niet erg bestendig zijn, moest deze kapel om de 2 of 3 jaar worden gerenoveerd. In 1980 bouwde men een bakstenen kapel, maar ook hier gebruikte men materialen die plaatselijk voorhanden waren en de constructie is niet erg solide. Intussen vertonen de muren scheuren en sijpelt er water naar binnen tijdens het regenseizoen. De schade is in de loop van de tijd toegenomen en de laatste 2 jaar is het gebouw onbruikbaar geweest. Trouwens, het was toch te klein voor de groeiende gemeenschap. Nu vinden de diensten en gebedsbijeenkomsten buiten onder een boom plaats. In het regenseizoen, met zijn stortregens, is het echter niet mogelijk om buiten bijeen te komen. En over het algemeen is het geen bevredigende toestand. Zo'n levendige kerkgemeenschap heeft een plaats van aanbidding nodig. De gelovigen zijn bezorgd, omdat ze niet in staat zijn uit eigen middelen een kerk te bouwen. Daarom heeft pastoor Samson Kayuni zich tot ons gewend en vraagt om hulp, zowel materiële steun als gebeden. Hij schrijft:
wanneer wij zondags opstaan om naar de mis te gaan, om onze dag te heiligen, laten we dan in gebed denken aan de gelovigen die dat niet kunnen doen, omdat er geen beschutte plaats is waar zij kunnen samenkomen om te bidden.
Hij hoopt op grote veranderingen als het gebedshuis eenmaal gebouwd is.
We verwachten dat veel zielen zich door Jezus tot God zullen bekeren en dat er ook sociale ontwikkeling zal zijn, zoals uitroeiing van immoraliteit en armoede, zodat er een vreedzame gemeenschap zal ontstaan. Kortom, het heil van vele zielen is het uiteindelijke nut en doel van het bestaan van de kerk in de wereld.
De gelovigen zullen met hun arbeid bijdragen, zodat de kerk kan gebouwd worden. Zij zullen ook bijdragen aan het benodigde zand. Kerk in Nood heeft €11.900 toegezegd.
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. What peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer.
De steun aan het Midden-Oosten ging drastisch naar beneden omwille van een bouwstop als gevolg van de coronapandemie. In Jordanië financierden we vorig jaar wel een Bijbelcursus.
Wie gelooft, ziet. Hij ziet met een licht dat heel zijn levensweg verlicht.
Zo staat het in het begin van de encycliek over het geloof Lumen Fidei van Paus Franciscus. Met dit licht van het geloof wil het Jezuïtencentrum in Amman de christenen in Jordanië verlichten. Het licht is in de eerste plaats een genadegeschenk van God. Het moet echter ook door inzicht en kennis aan het branden worden gebracht. Alleen wie de boodschap van Jezus kent, kan die beleven en in woord en voorbeeld aan anderen doorgeven. Bijbelcursussen, sacramentenleer en gebed moeten, aldus het programma van het centrum voor dit jaar, de levensweg met het licht van het geloof verlichten. De cursussen, in het Arabisch en het Engels, lopen. Meer dan 200 personen nemen eraan deel. En in augustus is een 8-daagse retrette gepland. Jordanië heeft vele christelijke vluchtelingen uit Irak opgenomen. Het is een van de weinige landen in het Midden-Oosten waar christenen, 1,3% van de bevolking, hun geloof vrij kunnen beleven. Hun licht mag niet onder de korenmaat staan. Kerk in Nood helpt het centrum met €15.000.
En met dit mooie project sluiten we deze uitzending van Kerk in Nood af en wensen u nog een stralende zomertijd. We weten natuurlijk niet hoe u uw vakantie invult, maar dit Afrikaanse pelgrimslied van Amanda Strijdom doet alvast een beetje wegdromen.
Vader God, u ken mijn naam, mij binnengoed en buiten staan, mijn groot praat en mijn klein verdriet, mij vasthou aan alles wat verskiet. U ken mijn vrese en mijn hoop, die pad wat ik zo kaal voet loop, die pad het u lang al berei. U maak die pad gelijk vir my. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op die groot pad, soekend na u bodinghuis. Moeder God, u ken my waan, my ego en my reg opstaan, die drake waarteen ek bly veg, u wys my altyd weer die weg. U het my met u lig geseen, die lig strooi ek op iedereen. Net u weet hoe my toekoms lyk, ek het niks, u maak my ryk. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op u groot pad, soekend na u bodinghuis. Alle pelgrims keer weer huis toe, elke swerwer kom weer thuis. Ek verdwaal steeds op u groot pad, soekend na u bodinghuis.